Goedemorgen, broeders en zusters. Het heeft 52 jaar geduurd voordat zuster Muller een uitleg kreeg van haar tweede droom. En dat was vandaag. Maar dat is... Ik had vanmorgen alleen aan haar gezegd van... Dank u wel voor uw gebed. We hebben niks met elkaar afgesproken, maar het is toch wel een deel van de boodschap. En dat is dan... Daar heeft God 52 jaar op gewacht. Voor vandaag, voor deze dag. Ik wil met u een tekst openslaan. Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ja, heeft u dat? Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ik wil u vragen om nog sterker op te letten. Vooral jongeren, eventjes goed opletten. Eventjes goed niet je gedachten naar iets anders laten gaan, maar even goed opletten, hè. We hebben gelezen. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods. Wat zijn nou die ontfermingen Gods? God heeft over ons ontfermd. Daar kun je een heel boek over schrijven. Ontferming betekent medelijden hebben met. Het lot aantrekken van iemand. En God had medelijden met ons. God heeft ons niet aan ons lot overgelaten, maar hij heeft zich over ons ontfermd. We hebben gezondigd, maar God had van tevoren al een raadsplan. Namelijk dat zijn zoon zijn bloed zou geven. Zodat wij vergeving zouden ontvangen. Zodat wij verzoend zouden worden. Wij verdienen eigenlijk de eeuwige dood. Maar wij mogen het eeuwige leven ontvangen. De ontfermingen God zijn genade. God heeft ons genade gegeven. Barmhartigheid, geloof, liefde. Dat is eigenlijk heel veel. Ontfermingen Gods. Als een stroom van genade en barmhartigheid geeft hij het ons elke keer. Hij heeft ons geroepen dat wij zijn kinderen mogen zijn. Dat is een ontferming. Hij heeft ons gesteld tot koningen en tot priesters. Een koninklijk priesterdom heeft hij zichzelf verkregen. En dat zijn wij. En daarom zegt Paulus ook hier: ik bid u dan, broeders. Ik vermaan u, ik bid u. Dat je die ontfermingen Gods, dat je daar goede aandacht aan geeft. En Paulus, die zegt ook van: let erop. Ik bid u. Ik vermaan u door die ontfermingen Gods, door die genade die God ons geeft, die vergeving, dat wij dat kindschap Gods van ons, dat wij onze lichamen ook zullen stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Dat we ons zullen geven aan de Heer Jezus Christus. Eigenlijk uit dankbaarheid. Dat is wat er uitvloeit uit die ontfermingen van God. En een levende wil ze eigenlijk zeggen, niet dood. Je kunt ook dode werken zijn eigenlijk werken die iemand jou verplicht. Dan moet je uit jezelf moet je iets willen doen, uit dankbaarheid. onze tijd kunnen geven aan de Heer. Of dood is niets doen. Dat je helemaal niets doet. Gaat 52 keer per jaar naar de kerk. Dan hoor je elke keer de boodschap. En je doet helemaal niets. En de Heer vraagt, door die ontfermingen Gods moet je actie ondernemen. Moet je iets doen uit dankbaarheid. En God zegt hier, het is een redelijke godsdienst. Het is helemaal niet moeilijk om de Heer te dienen. Het is een redelijke godsdienst. Het doet me denken aan die Baalpriesters. Die hadden een hele moeilijke godsdienst. Dat was ten tijde van koning Achab. Dat het volk van Israël, die was op twee benen. Ze dienden Baal, dat is een afgod. En ze wilden ook God dienen. En Elia, die had hun tot een keuze gesteld. Van, willen jullie nou God dienen of willen jullie nou de Baal dienen? En hij nodigde het volk uit en hij nodigde de 450 Baalpriesters. En dan ieder mocht een altaar plaatsen. En dan de God die antwoordde, die was God. En de Baalpriesters, die hadden echt een hele moeilijke godsdienst. Die waren van 's morgens vroeg tot aan laat aan de middag waren ze aan het zingen, waren ze aan het hossen, er kwam geen antwoord en ze gingen ze tegen het altaar aanstoten. Ja, ze gingen zichzelf gewoon pijnigen. Dus kunt u zich voorstellen dat wij dat doen zo tegen, boink, tegen elkaar of zo. Maar dat deden de Baalpriesters en ja, er gebeurde niks. En ze bleven maar aanroepen, ze bleven maar schreeuwen. En er staat ook in de Bijbel dat ze met de priemen gingen ze zichzelf pijnigen. Met de messen gingen ze zichzelf opensnijden, dat er bloed uitkwam. Dat is niet onze godsdienst. God zegt het is een redelijke godsdienst. Heel eenvoudig. En Elia die spotte ermee van, ja, misschien is Baal wel op vakantie. Misschien slaapt hij of zo, hoor. Hij antwoordt me niet. Nou, ze waren helemaal uitgeput. En ze vielen bijna als dood neer, die 450 priesters. Maar wat deed Elia? En dat is een redelijke godsdienst. Hij herstelde het altaar. Hij schikte het hout. Hij zette daar het offer op. En hij liet er water overheen gieten. En hij bad een eenvoudig gebed. Heer, antwoord mij. Antwoord ons met vuur. Zodat het volk weet dat gij God zijt. En God antwoordde direct. Dat is Pinksteren. God antwoordde met vuur. Het offer werd helemaal verteerd. Het hout, het altaar, het water was helemaal weg. Dat is God. Het is een redelijke godsdienst. Amen, hè? Ja, en dan gaan we even iets verder. Romeinen 12, vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dus niet gelijk zijn aan de wereld. Niet de wereld volgen, maar God volgen. Niet de wereld naar de kerk brengen, maar een redelijke godsdienst. En dan staat er hier later. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Nou, dat hebben we afgelopen half jaar hebben we dat al zo vaak gehoord. Hè? De vernieuwing van ons gemoed. We zijn bijna mee doodgegooid. Zo vaak heeft broeder Veen het over gehad. Maar het was goed, hè? Dat we worden vernieuwd van ons denken. Want wat wij doen, dat zit in onze gedachten. Dat begint bij onze gedachten. Maar Paulus zegt hier, wordt veranderd. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Je bent anders gaan denken. Wordt vernieuwd door die ontfermingen van God. Ja, u kunt het geloven of niet. 2 weken geleden dat broeder de Lode was. Een avond ervoor, terug van de jeugddienst. Toen sprak ik met Cindy. Dat is mijn nichtje. Ja, Cindy zal vandaag een paar keer aan de beurt komen. Sorry, Cindy. Ik heb haar wel even gevraagd, hoor. Maar ik sprak met haar over toen ik tot bekering kwam. En ik heb echt niet met broeder De Loo gesproken ervoor. Ik kende hem niet. Maar ik zei van, nadat ik tot bekering kwam... Dus die bomen waren hetzelfde. Maar wat was die boom mooi. Dat was... Die takken zijn zo mooi. En die takken, duizenden bladeren zijn zo mooi. Dat is een schepping van God. En Cindy en ik, de volgende dag, had broeder De Loo precies erover. Nou, ik had geen eenden gezien, hoor. Die kwamen niet op de weg. En Cindy en ik keken elkaar aan. En toen fluisterde Cindy van, dat is God, dat is God. Ik zei, ja, dat is één geest. Dat is de vernieuwing die wij mogen hebben. Niet naar de wereld gaan, maar telkens vernieuwd worden met je gedachten. En alles wat we hier gelezen hebben in vers 1 en in vers 2... heeft een doel. Dat je die ontfermingen Gods hebt gehad, heeft een doel. En dat kunnen wij lezen in het woordje... Op dat. Er staat hier opeens het woordje op dat. We hebben dat allemaal gelezen. Ontfermingen Gods. Redelijke godsdienst. Deze wereld niet gelijkvormig worden. Maar wordt veranderd. Op dat. En op dat betekent met de bedoeling dat. In de hoop dat. Ja, dat is... Paulus heeft dit geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat wij het zullen begrijpen. Het is de bedoeling dat wij het zullen zien. Je kunt het niet begrijpen als je die ontfermingen Gods... als je die zegeningen waar wij over gezongen hebben... als je dat niet ervaart, niet ziet. Opdat, en staat er verder... opdat gij moogt beproeven welke de goede... en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dat is opdat wij dat zullen zien, opdat wij dat zullen ervaren. En dit is eigenlijk het thema van deze morgen. De wil van God. En Jezus sprak in een gelijkenis over twee zonen. Een vader had twee zonen. Dat is het beeld van God de Vader. En die twee zonen, dat zijn wij. En de wijngaard is de gemeente. Hij vroeg aan zijn ene zoon. Ga heen en werk in de wijngaard. De eerste zoon zei. Nee, echt niet. Ik ga niet werken. Ik ga niet werken in de gemeente. Maar hij had toch berouw. Hij had die ontferming Gods ervaren. Hij ging toch terug. En hij ging werken in de wijngaard. En die vader vroeg aan de tweede zoon. Ga heen en ga werken in de wijngaard. En de tweede zoon die zei. Yes, ik ga werken. Ja, resoluut zei hij. Ja, ik ga werken in uw wijngaard. Dus hij was op weg naar de gemeente. En hij deed het niet. Hij ging weer weg. En toen vroeg de Heere Jezus aan de schriftgeleerden en fariseeërs. Wie heeft nou de wil van God gedaan? Fariseeërs zeiden, ja, de eerste. Dat hebt gij goed geantwoord, zei Jezus. Maar Jezus gaf daar nog een andere uitleg over. Hij zei dat hoeren en tollenaars, die doen eigenlijk de wil van God niet. Die weten de weg niet. Maar zij hebben de prediking van Johannes de Doper gehoord. En ze hebben berouw getoond. En ze hebben God gevolgd. En zij zullen het koninkrijk van God beërven. Maar gij, zei hij aan de schriftgeleerden en fariseeërs, jullie weten de weg van God, maar jullie hebben de prediking van Johannes gehoord en jullie hebben geen berouw getoond. En kent u het Onze Vader? Misschien bidt u dat elke dag. Dus daar staat ook de wil van God. Onze Vader die in de hemel woont. die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is de wil van God. Ja, maar wat is nou de wil van God? Ja, voor een ieder heeft God wel een persoonlijke plan. Maar we zullen dit nader bekijken. In dit tekstgedeelte. De goede, de welbehagelijke en de volmaakte wil van God. Het doen van Gods wil is het instappen in een raadsplan van God. En steeds in een volgende fase. We zien nou hier ook dat het eerst begint met goede. En daarna is het iets verder welbehagelijk. En dan is weer iets verder volmaakte wil. En ik wil dat eigenlijk bekijken in de tabernakel. Dit is een beetje schematisch, de tabernakel. Het gaat eigenlijk om het getal 3. En het gaat om de 3 ingangen in het tabernakelcomplex. Het is de poort, dat is het eerste. Kun je dat even aanwijzen, Frank? Dat is de poort en dan heb je de deur. En dan binnen in het tabernakel, in het huis, daar heb je dan nog een ingang. Dat is het voorhang. Ja. En de poort is de goede wil van God. De deur is de welbehagelijke wil van God. En het voorhang, de volmaakte wil van God. Dat wil ik met u bekijken. En daarbuiten is het de wereld. En daarbinnen is het domein van God. De poort is de ingang van het hele tabernakelcomplex. En het bestaat uit 4 openingen. Het bestaat eigenlijk uit 4 ingangen. En de doeken, daar staat paars, maar het is eigenlijk, bestaat eigenlijk uit 4 kleuren. En dat is het beeld van de 4 evangeliën. Ja, zuster Truus, het beeld van de 4 evangeliën. Dank u wel. En u heeft het gehoord. Dat elk evangelie heeft zijn eigen kleur over het leven van Jezus. Dat zijn de 4 evangeliën. Dat is zo geweldig. Elke evangelie heeft zijn charme. En zuster Truus heeft het al aan u doorgegeven. En elke evangelie roept eigenlijk van, kom maar binnen. Dus daar bij die poort, kom maar binnen. Kom maar binnen. Dat is eigenlijk ook het evangelie. Het is heel, heel eenvoudig. Een redelijke godsdienst. We hebben naar buiten te gaan. Kom maar. Kom maar mee naar de kerk. Naar de buurman, naar de buurvrouw. Of naar de familie. Kom maar mee. Het is heel eenvoudig. Dat is de wil van de goede wil van God. En er staat ook ergens in Matthäus dat het niet de wil van God is dat enige verloren zullen gaan. Dus dat wil zeggen dat God eigenlijk wil hebben dat iedereen behouden wordt. En als je door die poort kijkt, dan zie je meteen het brandofferaltaar. Dan zie je dat het daar is het offer van Jezus. Dat Jezus zijn bloed heeft gegeven. En zodra wij binnenkomen, wij stappen in de goede wil van God. En wij horen de boodschap. En dan worden wij veranderd. Wij mogen die ontfermingen van God mogen wij ervaren. Ja, kan iedereen zien, je bent veranderd. En iedereen kan het zien. En als je binnenkomt, je hebt die vergeving gekregen. Oh, dat is zo fijn. Je hebt die aanraking gekregen. Dan nodig je automatisch ook anderen uit om binnen te komen. En vorige week gingen wij naar de conferentie. En na de dienst gingen wij eerst eten en dan weer terug. Dat was met Priscilla en met Cindy. En dan kwamen we een oom van Cindy tegen. En die zeiden, en met haar vriendin. Die zeiden, Cindy, wat zie jij er anders uit? Wat zie je er goed uit? Ja, dus dan begon ze te getuigen. Hè? Dat is precies wat er gebeurt. En weet je wat zij deed? Ja, wij ook. Kom maar binnen. Kom maar naar de kerk. En die vriendin bleek de zus van Henry Rozen te zijn. Kent u die nog? En dan zei ik, nou, laat Henry ook maar komen. Kom maar weer terug. Kom maar binnen. Dat is de goede wil van God. Dat je ook mensen uitnodigt. Kom maar. We hebben een lied. Kom, ga met mij de weg naar Sion. Nou, misschien is dat niet goed meer. Maar kom maar. Kom maar. Dat is de goede wil van God. En als je verder gaat, dan zie je het koperen wasvat. En dat is eigenlijk ook de volgende stap. Dat je, als je je leven hebt gegeven, dat je je laat dopen. Dat is het in water dopen. We gaan naar de volgende stap. Dat is de deur. En daar mochten eigenlijk alleen priesters komen. Dat is het heiligdom van God. Ga je hier naar binnen, stap je erin. Dan is dat de welbehagelijke wil van God. En de betekenis van de deur, hij is misschien een beetje moeilijk, maar de betekenis is de vervulling, de doop met de Heilige Geest. Dat is de betekenis van de deur. En kun je even laten zien, de deur? En er zijn ook, zeg maar, 4 ingangen. Ja, er zijn 4 ingangen. En in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4... kunnen wij het leven van Jezus zien over, zeg maar, je kunt het zeggen, 4 soorten of 4 fasen van zalvingen. Dat is de deur. Ik zal het u voorlezen. Dat staat in Lucas 3, vers 22. En dat de Heilige Geest op hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif. En dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Jezus was geboren in Bethlehem. Hij was opgegroeid in Nazareth. Hij wist wel dat hij de zoon van God was. Maar hier kreeg Jezus een bevestiging. Zijn identiteit werd bevestigd door God de Vader. Dat de Heilige Geest daalde neder op Jezus als een duif. En er kwam een stem uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Daar zit het woordje welbehagen. Dit is de welbehagelijke wil van God. Jezus werd vervuld met de Heilige Geest. Hij kwam om de welbehagelijke wil van God te doen. En het tweede, Lucas 4, vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Dat is de tweede zalving. Dat Jezus was vol van de Heilige Geest en nu hij werd geleid naar de woestijn. En het derde is, Jezus keerde wederom door de kracht des Geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele land. Vers 14. Dus Jezus ging door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de derde zalving. Dat is de derde ingang. En het vierde is vers 18 en 19. De Geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Etcetera, etcetera. Het gaat hierom. De Geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. In Nazareth, in de synagoge. Jezus was daar en hij kreeg een boekrol van Jesaja. En hij opende de boekrol en hij las deze twee teksten voor. Hij deed de boekrol weer dicht. En iedereen die verwachtte een uitleg. En hij, Jezus zei alleen maar dat had zo'n impact. Hij zei, heden is dit schriftgedeelte vervuld in uw oren. Maar dat is dat Jezus had gezegd, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft God mij gezalfd. Ja, als je vervuld bent met de Heilige Geest, is dat zo'n diepe ervaring. Ik heb wel eens aan iemand gevraagd, ben je vervuld met de Heilige Geest? En het wordt gezegd van, ik denk het wel. Nee, dat kan niet. Dan weet je precies van, dan heb je die ervaringen gehad. Heb je die ontfermingen van God gehad. Je hebt echt een diepe ervaring gehad. Je hebt de zalving gehad van de Heilige Geest. Het ingaan van de deur is de welbehagelijke wil van God. Ja, identiteit. Oh, wat hebben we gelachen, hè? 2 weken geleden met broeder Ludo. Ja, hij komt ook even voor. Toen hij werd mij voorgesteld. En zei broeder Benno, ja, dit is broertje van Karel. Karel Schubert. Ja, en dan was ik weer de klos, hè. Dat hij zei van, ja, dat is echt een Schubert. Dus dat is 1 bloed. Ja, ja, we hebben echt gelachen. We zijn inderdaad, we zijn ook 1 bloed. Er wordt ook aan Cindy gezegd, hé, je bent echt een Schubert. Maar weet u wat ik nog mooier vind? Als mensen mij herkennen dat je een kind van God bent. Hé, hey, je lijkt wel op broeder Richard van de gemeente van Arnhem. Ja, Richard is misschien wel wat knapper dan ik. Of andersom, weet ik niet. Maar dat is heel fijn als mensen dat... Ja, u lacht wel, maar dat is echt zo. Ik heb het echt meegemaakt. Ik was op vakantie. Ik had een bungalowtje gehuurd voor mezelf. Dat is heel lang geleden. En ik had buren naast mij. Ik was echt helemaal alleen met God bezig. En dat was echt heel fijn. En aan het eind van de week... Er was een Indisch echtpaar. En die man die stapte naar mij toe. En die zei op zijn Indisch... U weet het wel. Bent u een kind van God? Ja. Ik zei, ja, dat ben ik. Oh, uit welke gemeente komt u dan? Ik zei, uit Arnhem. Oh, bent u van broer Noel? Hoe weet hij dat nou? Maar hij wist dat ik een kind van God was. Dat bleek broeder en zuster Esther te zijn van de ouderlingen van de gemeente van Amsterdam. Die waren een hele week, zei wel, elke dag, zei wel, hallo, hallo. Aan het eind van de week, dat is de identiteit. Dat is veel belangrijker. Ik heb liever dat ze zeggen, ik lijk op Richard. Maar ik acht het bloed van Jezus veel hoger dan het bloed wat ik in mijn aderen heb. Ik ben gewassen door het bloed van het lam. En weet u wat ook nog mooier is? Dat was een kind van God als mensen van buiten, als wereldlingen in problemen zijn, dat ze jou herkennen als een kind van God. Dan wil ik toch heel even... Pardon. Heel even over Cindy hebben. Laatste keer. Het is ongeveer 1,5 jaar geleden dat Cindy mij weer belde. Ze was toen, laten we zeggen, in de puinhopen van haar leven. Ze had zoveel meegemaakt. Ze was ziek. Ze was van alles. Ze was helemaal mis. Ze had overal hulp gezocht. Ze had hulp gekregen. Maar het was eigenlijk van de regen in de drup. Ze ging ook naar het paranormale. En ging steeds slechter en slechter en slechter. En op een gegeven moment was ze gewoon ten einde raad. En ze hield het niet meer uit. En toen dacht ze, is maar één persoon die mij kan helpen. En dat is God. Dat is God. En toen dacht ze, ik moet om Tino bellen. En ze belde mij op. Hij kan mij tot God brengen. En we hebben voor haar gebeden. Ik was daar met broeder Max geweest. We hebben voor haar gebeden. Ze heeft eerst haar verhaal verteld. Het is heel erg. Ze lag helemaal in de goot. En ze hoorde wel 1000 stemmen in haar hoofd. En we hebben voor haar gebeden. We hebben haar gezegd, je moet zelf de naam van Jezus aanroepen. En het gebed was afgelopen. We hebben voor haar gebeden, we hebben haar bestraft. En toen keek ze zo om zich heen. Ze zei, ik hoor niks meer. Dat is de identiteit van een kind van God. Dat je gebruikt kan worden door God. Amen. Oh, je bent van Jezus, omdat je gewassen bent door het bloed van het Lam. Wees blij dat je naam geschreven staat in het boek des levens. We gaan naar de derde ingang. Dat is het voorhangsel. Dat is een heel dik gordijn. Dat was toen in de tempel van Herodes. En in dit voorhang zien wij ook als het ware 3 openingen. Kun je dat even laten zien, Frank? Doe maar de tweede. Zien. Nou, het komt wel. U kent het wel. Hè? Er zijn 4 pilaren. Er zijn 3 openingen. En ik kan me herinneren een bijbelstudie van broeder Herbig, dat hij zei dat die 3 ingangen is het beeld van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En volgens de geschiedschrijver Homerus is het voorhangsel 10 centimeter dik. Dat was ijzersterk, dat was echt heel sterk. En ze hadden 4 paarden aan elk hoek gespannen en die probeerden het voorhang te trekken, kapot te maken. Maar dat kon niet. Zo sterk was het voorhang dat het voorhang niet kon scheuren. En vlak voordat Jezus stierf, hij had zijn bloed voor ons vergoten. Toen Jezus zijn laatste druppel had gegeven, riep hij het uit. Het is volbracht. En hij stierf. En op dat moment scheurde het voorhang. Op dat moment, toen Jezus stierf, scheurde het voorhang. Kun je dat ene laten zien, de laatste? Oké. Het volgende plaatje is dat het voorhang ging scheuren. Nou, is goed. Jezus stierf. Het is niet bij God de Vader, niet bij God de Zoon, bij God de Heilige Geest, maar precies in het midden. En de Bijbel zegt dat de voorhang scheurde, midden door. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Het is Jezus. Hij werd gescheurd. Zijn vlees werd gescheurd. Dat is middendoor. De aarde beefde. De rotsen scheurden. Wie is de rots? Jezus is de rots. Het voorhang scheurde. En we hebben een toegang. Er staat ergens in de Bijbel. Het is een Hebreeënbrief. We hebben verse en levende weg. Wij mogen vrij tot God komen. De bloedspoor van Jezus mogen wij volgen. Vrijmoedig mogen wij tot God komen. Dat is het domein van God. Dat is het. Daar woont God. Daar mogen we hem aanbidden. In geest en in waarheid. Als een gouden wierookaltaar. In deze eindtijd is het gouden wierookaltaar naar voren geschoven. In het allerheiligdom. Daar mogen we God aanbidden. Het ingaan in het allerheiligdom is de volmaakte wil van God. Amen. Ik hoor mijn één zuster zeggen amen. Ja. Daar bij het Arken des Verbonds. Dit is de wil van God. De goede wil is dat wij ons zullen bekeren. Daar bij de poort. De goede wil van God is dat wij ook aan de mensen zeggen: kom maar binnen. Dat is heel eenvoudig. Kom maar mee. Nou, volgende week iemand meenemen of twee, dan is de zaal zo vol. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Dat is de goede wil van God. En de welbehagelijke wil van God is dat wij doorstoten naar het heiligdom. Dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. En de volmaakte wil is dat wij doorgaan naar het allerheiligdom. Elke keer steeds een stapje hoger. Een stapje hoger. Een stapje dieper. Soms ga je weer terug. Je mag heus wel terug naar de wereld. Maar steeds wel met de bedoeling van: kom maar naar de kerk. Kom maar mee. Weet u wat ook zo mooi is? Dat elke keer bij die ingangen, daar zie je ook elke keer het bloed van Jezus. Bij de poort, dan zie je het brandofferaltaar, dat Jezus zijn leven heeft gegeven, dat Jezus zijn bloed heeft uitgestort. En bij de deur is het ook zo dat, ik hoor dat later pas, dat de vervulling met de Heilige is, dan komt er een tongentaal. Ik hoorde van een dienstknecht van God dat toen Jezus aan het kruis hing, en het geluid van die bloeddruppels, dat is de betekenis, is de tongentaal. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik zei meteen amen. Want toen ik, vlak voordat ik vervuld werd, toen moest ik heel sterk aan het kruis denken. En ik zag, ik weet niet of dat een visioen of een gezicht was, maar ik zag alleen de rechterhand van Jezus aan het kruis. Met een spijker erin. En toen kwam er een bloed uit. Een bloeddruppel kwam eruit. En ik begon hem te aanbidden. Ik kon niet meer. En dat ging over in tongentaal. En ik zei meteen: amen, dat heb ik meegemaakt. Dat is het bloed van Jezus. En ook bij het voorhang. Jezus werd gescheurd. Hij heeft dan laatste druppels heeft hij gegeven. Ja. En de volmaakte wil van God, daar wil ik mee eindigen, is dat je kunt lezen in Openbaringen 12, vers 1. Dat wij worden als die arken des verbonds, als die bruid. Als die bruid bekleed met de zon. Dat is God de Vader. De bloedrode maan onder haar voeten. De verzoening van God de Zoon. En op haar hoofd een diadeem van 12 sterren. Op haar hoofd een kroon, een diadeem van 12 sterren. Wij worden één in het bloed van het lam. En weet u wat de letterlijke betekenis van diadeem is? Dat is tezamen binden. De Heilige Geest bindt ons tezamen. Amen. Dit is de wil van God. Stapt u in het raadsplan van God. Elke dag moeten wij een keuze maken. En we moeten steeds verder. Steeds verder. Steeds verder. Steeds dichter bij God. Kom, zullen we tot de Heer komen, hè?